Ja, nou doet hij het wel. Goedemorgen allemaal. Ook namens mij. Van harte welkom. Voordat we beginnen, het is heel erg warm en benauwd. Ik begrijp het als je even wat gaat drinken halverwege of zo, als dat gebeurt. Weet in ieder geval, het is niet helemaal de bedoeling. Maar mocht het echt zo zijn dat je flauw wordt of zo, ga vooral even wat drinken. En ik zal er niet door afgeleid raken. Dat gezegd hebbend wil ik beginnen bij Handelingen 2. Dus voor degene die Colossense 2 hadden opgeslagen, daar gaan we ook naartoe. Dus hou er vast iets tussen. Maar ik wil beginnen bij Handelingen hoofdstuk 2. En de context is dat Petrus heeft daar een preek gehouden in Handelingen 2. En die preek ging over de Heer Jezus. Hij heeft de Heer Jezus verkondigd en verteld wat hij heeft gedaan aan de Joden daar zo. En dan zegt hij daarbij, en hij is heel scherp, hij zegt: jullie hebben de Messias gedood, want dat is 50 dagen daarvoor gebeurd. Jullie zijn verantwoordelijk of mede verantwoordelijk voor de dood van Jezus, maar dat was omdat God dat gezegd had, dat God dat bepaald had dat het zou gaan gebeuren. En deze Jezus die jullie gedood hebben, heeft God opgewekt. En dan zegt hij in vers 36, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem, Jezus, tot een Here, dus dat betekent koning, tot het hoogste gezag, en tot Christus gemaakt heeft, de Messias, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En dan vers 37... En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? Nou, ik lees zo het antwoord, maar als je even met me meedenkt, wat zou jij geantwoord hebben? Ik probeer me wel eens te verplaatsen in, als ik de Bijbel lees, in de personen die daar staan. Stel, ik had de Heer Jezus verkondigd deze morgen en opeens beginnen mensen uit te roepen: wat moet ik doen? Wijnand, wat moet ik doen? Wat zou ik gezegd hebben? En er zijn meerdere antwoorden op. Maar wat Petrus hier zegt, ik vraag me af of hier één persoon is die dit antwoord had gegeven. Ik denk het niet. Maar Petrus die zegt, vers 38. Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die ver af zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En dan vers 41. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Dus Petrus hier zo, die heeft de aandacht, heeft de Heer Jezus verkondigd. Zeggen ze: wat moeten wij doen? En Petrus zegt twee dingen. Bekeer je en laat je dopen. En dan zul je vergeven worden. En dan zul je de Heilige Geest ontvangen. Dat is best wel een heftige uitspraak. Nou, daar gaan we vandaag iets verder in uitdiepen. Maar wat ik daarover wil zeggen voor nu al, is: dit is het begin van het christenleven. Dit is niet iets voor vergevorderden. Dit is het begin. Je ziet je zonde. Je ziet de Heer Jezus die gestorven is en opgewekt is, die leeft. En dan is bekering en ook doop een eerste stap. Nou, daar zullen we over nadenken met elkaar vanuit Colossense 2. Maar ik zal nog her en der wel doorverwijzen naar die Handelingen 2. Dus vandaar dat ik hem ook lees. En we zullen ook kijken naar de doop. Van waarom zegt hij doop? Want ik denk, als ik daar gestaan had, had ik gezegd: bekeer u en geloof in de Heer Jezus. Maar hij zegt daar doop. En dat, nou, daar gaan we ook over nadenken. Dus ik hoop dat ik wat getriggerd heb. En in Colossense 2 is de situatie anders. In Colossense, dit was een gemeente, deze mensen waren gedoopt, ze geloofden in de Heer Jezus, ze hadden zich bekeerd enzovoort. En er waren aanvallen op die gemeente. Satan zit niet stil, hier heb je een vruchtbare gemeente, een gemeente die voor de Heer Jezus wil leven. En er komen aanvallen op. Satan zit niet stil. En hij doet dat op verschillende manieren, maar twee van die manieren, dat zijn twee dwalingen die hij in de gemeente probeert te krijgen. Satan probeert dat. En daarmee de gemeente kapot te maken. En we weten niet of dat één dwaling is, of dat er twee, zeg maar, of het één dwaling is bestaand uit twee dingen of twee losse dwalingen. Maar de ene is dat hij wil, en dat wilde hij ook in de verschillende gemeenten in Galatië doen, dat mensen teruggaan naar de wet, naar het leven onder de wet. Dus naar de wat wij zeggen, het Oude Testament, maar de wet van Mozes. Dat deze mensen geloven in de Heer Jezus, veel heidenen zijn er in die gemeente, ze geloven in de Heer Jezus, genieten van hem en van het leven met hem. Ze groeien in het kennen van hem, ze worden steeds meer gevormd als discipel van Jezus. En dan komen de mensen binnen en die zeggen, ja, maar wil je echt geestelijk zijn, wil je echt goed zijn, dan moet je ook alle ceremonies vanuit het Oude Testament moet je gaan doen. Dus je moet de feesten gaan vieren, de sabbatten gaan vieren, je moet dit wel eten, dit niet eten, enzovoorts. En deze mensen worden daardoor afgeleid. En dat zie je in Galaten, in de gemeenten, in Galaten zie je dat. Daar schrijft Paulus heel scherp aan. Daar gaat het over. Over dat onderwerp. En een tweede wat je hier ziet is dat ze de deur openzet. Dat Satan probeert de deur open te zetten om afgoderij in die gemeente te krijgen. Occulte praktijken binnen te krijgen. En dat zien we in bijvoorbeeld in vers 17 van hoofdstuk 2, of 18. Dus 16 en 17 gaat over de wet die binnengebracht wordt. En dan 18... Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid. En behagen schept, dat betekent dus dat er mensen waren die zich heel nederig voordeden. En dat ging zelfs fysiek, dus ze gingen zich slecht kleden, ze gingen zichzelf slaan enzovoort. Want ze wilden heel erg nederig lijken. En engelenverering, dus ze gingen bezig met de geestelijke wereld en daarop gericht zijn, maar vanuit een onbijbels perspectief. De Bijbel zegt, we kijken naar de Heer Jezus, we kijken niet naar engelen, we gaan geen engelen aanbidden, we gaan geen altaren bouwen voor engelen, we gaan geen gebeden zeggen tot engelen enzovoort. Dat is afgoderij, dat doen we niet aan. Wij richten ons op de Heer Jezus en op de drie enige God. Intreed in wat hij niet gezien heeft, dat is allerlei wazige openbaringen buiten de Heer Jezus om, enzovoort, enzovoort. Dus die aanvallen, die komen op de gemeente, leden van de gemeente in Colosse. En Paulus die besteedt allemaal tijd om het fundament te leggen. En het fundament is de Heer Jezus. Dit ter inleiding. Dus de Heer Jezus, alles wat hij doet is constant wijzen op de Heer Jezus. Nou, ik vind dat zo geweldig. Ik heb dit zo vaak gemist. Maar de hele Bijbel gaat gewoon over de Heer Jezus. Dus er is één primair onderwerp waar je mee bezig moet zijn. Wat God heeft gedaan door de Heer Jezus. En wie jij nu geworden bent, wat Barker al zei, wie jij nu geworden bent, dankzij het werk van de Heer Jezus. Als we daar onze gedachten over laten gaan, daarin wortelen, dan zijn we veilig. Dat is een beetje de context van Colossense 2. En dan, we lezen het vanaf vers 4, wil ik het lezen tot en met vers 15. Dat wil ik lezen. Ik wil nog één ding over zeggen voordat we het gaan lezen. Is dat er een soort, vanaf vers 11, want daar gaan we het over hebben, 11 tot en met vers 15. Daar zie je een terugwijzing van Paulus naar het begin. Wat we net gelezen hebben over Handelingen 2, dat was het begin van het christenleven. En Paulus gaat nu datzelfde doen. Dus hij begint over de Heer Jezus en pas op verdwaling. En de Heer Jezus is alles, zou je kunnen zeggen. En dan zegt hij, en dan gaat hij terugkijken naar hoe zij begonnen. Dat is vanaf vers 11. Nou ja, laten we het lezen, ik heb er genoeg over gezegd. Colossense 2 vers 4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want hij had gezegd, vers 3, dat in Christus de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. En dat zegt hij dus, opdat niemand ze misleiden zal met mooi klinkende redeneringen. Want dan ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, dat is het begin, wandel zo in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. En wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. En dit is het gevaar. Elke dwaling gaat uiteindelijk jou van Christus afbrengen. Want dat is, Christus is de kracht, de bron, het fundament, het leven, de overvloed is in hem. Dus het enige wat Satan wil doen, is jou ervan af krijgen. En dat maakt niet uit met welk onderwerp, het zal helemaal worst zijn, als je maar van Christus afgaat. Nou, want in hem, in de Heere Jezus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt. En in het Grieks is datzelfde woordje als in vers 9, volheid. Dus bent u ook vol of vervuld geworden in hem. Die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden. Met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop. Waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was, in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en hij heeft dat uit het midden weggenomen, door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Tot zover wat ik wilde lezen. Ik zal nog wel wat teksten quoten her en der. Maar hier willen we over nadenken. Vooral vanaf vers 11. Daar willen we naar gaan kijken. En misschien dat je zegt, oké, want we gaan vanmiddag dopen. Nou, dat vinden we altijd mooi. We hebben niet altijd een preek over de doop van tevoren, omdat we het echt als twee losse diensten zien of samenkomsten zien. Maar het leek me toch goed om even stil te staan bij de doop. Maar wat ik als eerste wil zeggen, het gaat niet om het water van de doop. Ik denk dat we dat met elkaar kunnen zeggen. Het water doet niks. We gaan vanmiddag naar het water en we zullen termen gebruiken als je oude leven begraven, zonde afwassen enzovoort. Maar om het toch maar even duidelijk te maken, ik denk dat we dat begrijpen met elkaar. Het is een beeld en het is een krachtig beeld en het doet ook wat. Dat geloof ik ook. Daar gaan we zo naartoe. Maar het water zelf doet niks. We gaan naar water wat niet, dat is geen water waar je zou moeten drinken. Dus of je er schoon van wordt is de vraag. Het water in zichzelf doet niks. En dat vind ik juist mooi, want als je daarover zou moeten preken, dan ga je water centraal zetten. Maar dat doen we niet. Maar het gaat om de Heere Jezus. Dat is logisch misschien, maar toch bij het begin even benoemen. Het gaat om de Heere Jezus. En dat zien we ook in vanaf vers 11. Want eerst begint Paulus begint ergens anders. Namelijk hij begint met het besnijdenis. En hij zegt dit in vers 11. In hem, in de Heere Jezus, bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. Nou, wat Paulus zegt, ik ga zo in op dat in hem. Maar wat Paulus zegt is, jullie gelovigen zijn besneden. Nou, fysiek gezien, we hadden vorige week, waren we door de Bijbel heen aan het gaan en toen ging het over dat het volk zich liet besnijden. En toen kreeg ik vragen van Jediano, wat betekent dat? Nou, ik uitgelegd en hij was niet heel amused, zeg maar, want hij was bang, ja, dadelijk moet ik ook. Weet je wel, dan moet ik me laten besnijden. Nou, uitgelegd, dat hoeft niet meer. Maar waarom hoeft dat niet? Omdat de besnijdenis was ook een teken. Ook in het Oude Testament al. Ik lees even met jullie een tekst. Ik heb hier staan, Deuteronomium 10, vers 16. Dus het volk moest zich besnijden, Israël. Het volk Israël, alle jongetjes werden besneden. Maar in Deuteronomium 10 laat God zien waar dat een beeld van is, of waar dat heen wijst. Namelijk, dan zegt God tegen het volk, besnijd dan de voorhuid van uw harten. Dus het gaat niet om de fysieke voorhuid, maar die van uw hart. En verhard uw nek niet meer. En dat is taal in de Bijbel van, wees nou een gehoorzaam volk. Doe de zonde weg, doe de afgoden weg en word gehoorzaam. En dat zegt hij ook in Jeremia 4 vers 4. Jeremia 4 vers 4, daar spreekt God door de profeet tot Israël. En dan zegt hij, als u zich bekeert, spreekt de Heer, bekeer u dan tot mij. En als u uw afschuwelijke afgoden weg doet voor mijn aangezicht. Nou, dan komt nog een heel rijtje. En dan zegt hij in vers 3, ploeg voor uzelf ongeploegd land op, zaai niet tussen de doornen. Besnijd u voor de Heere en doe de voorhuid van uw hart weg. Mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. enzovoort. En daar heeft hij het, dus in de context heeft hij het over bekering. Volk van Israël, bekeer je. Doe zoals je fysiek de vooruit, ja, letterlijk afhakt. Ik hoop dat er niet te veel beelddenkers zijn. Maar zoals je de vooruit afhakt en die vooruit doe je weg. Pijnlijk, letterlijk, pijnlijk. Maar het wordt weggedaan. Zo moet je ook de afgoden en de zonde uit je leven wegdoen. En dit gold in het Oude Testament, maar we zien nu dat die geestelijke besnijdenis ook bij ons plaats heeft gevonden. Dus wat is er gebeurd? Je geloofde in de Heer Jezus op een bepaald moment. Je zag, ik ben een zondig persoon, ik ben een zondige mens. Ik verdien oordeel. En je zag iets van de Heer Jezus, of je hoorde over de Heer Jezus. Hij is voor jou gestorven. En toen riep je me aan, Jezus, vergeef mij. Wat heb je toen gedaan? Je hebt de vooruit van je hart afgesneden en weggedaan. Je hebt je bekeerd. Je hebt gezegd, die zonde waarvoor ik geleefd heb, niet meer. Ik wil dat leven niet meer. Nou, dat is belangrijk, omdat dat is een compleet ander leven. En Barco noemde dat vanochtend al vanuit Romeinen 6. We hebben, als ik naar mezelf kijk, is het een heel duidelijk moment geweest. Maar ik leefde gewoon een leven voor mezelf zondig en ik genoot van de zonde tot de seconde dat ik tot geloof kwam. Toen ik tot geloof kwam, gebeurde er iets. Namelijk, ik zag opeens, deze zonde is helemaal niet leuk, het is smerig en ik wil God hebben. En daarom, alleen dat wist ik toen nog niet, daarom moet je de zonde uit je leven weghalen. Nou, dat is wel gebeurd, maar er is niemand naar me toegekomen die zei, hey Wijnand, geweldig dat je nu gelooft in de Heer Jezus. Fijn, mag ik met je praten? Want de Bijbel zegt, als je de Heer Jezus wil aannemen, dan moet je je ook bekeren. Dan moet je je ook afstand nemen van alles wat zonde is. En dat is een beginpunt. En misschien dat je hier zit, dat je zegt, ja, maar ik geloof mijn hele leven al in de Heer Jezus. Geweldig als dat zo is. Maar heb je ook echt bekeerd? Heb je echt, omdat je ziet hoe geweldig de Heer Jezus is, en omdat je ziet dat je buiten hem niks hebt, dat je ook zegt, al die zonde, ik wil ze niet meer. Het betekent niet dat je nooit meer zondigt, daar gaat het niet om. Maar het betekent dat je er afstand van neemt. Ik wil dit niet meer. Ik wil er afstand van nemen. En de Heere Jezus vraagt dit. De Heere God vraagt dit van ons. Je kunt niet Jezus volgen en in zonde leven. Die twee gaan niet samen. Het is gisteren was ik ergens, of eergisteren. En dan heb ik twee van die alweer twee treintjes met magneten erop. En als die fout staan, dan duwen die zich van elkaar af. Dus ik probeerde die twee treintjes naar elkaar toe te doen. En dat matchte niet. Die gingen niet naar elkaar toe. Want het werkt tegen elkaar in. Nou, dat is zonde en Jezus. Ze gaan niet samen. Er zit een gigantische scheiding tussen. En dat moeten we helder hebben. En als jij hier bent en je zegt, ik geloof dat Jezus gestorven is. En ik geloof dat ik een zondig mens ben. Is de vraag, maar heb je ook al die zonden beleden en ermee gebroken? Gezegd, dit wil ik niet meer. Want dat is wat het helemaal, dat is waar ze hier ook begonnen. Ze werden besneden door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Nou, wie doet dat dan? 1, dat doe je zelf. Je trekt zelf de zonde uit. Je doet zelf afstand van de zonde. Maar het probleem is, als jij bent zoals ik, is dat wij ontzettend zwak zijn. En er zijn zonden in mijn leven geweest waar ik eigenlijk, als ik eerlijk ben, waar ik jarenlang, ook als christen, dat ik dacht, ja, maar dit voelt zo fijn of dit is zo goed of weet ik veel wat, dat ik het aardig bij me hield. Dus oké, ik weet dat het fout is, ik neem er afstand van, maar tegelijkertijd verlangde ik er ook naar. Nou, dat vind ik zo mooi hoe dat hier staat. Dus jij moet die zonde uittrekken, jij moet nee zeggen. Maar dan staan er twee dingen, namelijk, het gebeurt in hem. En daar ligt de kracht in hem. In Romeinen, Barco heeft dat gelezen, dan gaat het over doop. U bent met hem begraafd door de doop en met hem opgewekt tot een nieuw leven. Dan staat er iets heel moois. U bent één plan met hem geworden. En dit is echt, dit is de, als je dit ziet, dit verandert zoveel in je leven. Dit is echt zo fundamenteel. Als iemand gelooft in de Heer Jezus, ben je één plan met hem geworden. Alles wat in de Heer Jezus is, leven, vrede, vreugde, liefde, kracht, heiligheid, reinheid. Alles wat in de Heer Jezus is. Omdat je één geworden bent met hem, kan jouw leven binnenstromen. Als je er gelooft. Als je hem vertrouwt. Als je ziet, ik ben één plant met hem geworden. En dat is het hele wijnstokverhaal in Johannes 15. Gaat daarover. We zijn één plant met hem geworden. Hij is de wijnstok. Wij zijn ranken. En hij wil vrucht door jou heen dragen. En wat jij moet doen is, je gaat je zonde belijden. Dat kan je nu doen, bij wijze van spreken, in je gedachten. Oh, ik heb hier gezondigd, daar gezondigd. Dan belijd je het. Maar dan zeg je, Heer Jezus, ik heb echt niet de kracht zelf om ermee te breken. Ik heb het niet. Maar halleluja, u wel. En ik ben één met u. Door het geloof, doordat ik vertrouw op u, ben ik één met u. Halleluja, nou bid ik u, Heer Jezus, laat die heiligheid in mijn leven komen. Ik kan het niet, maar u wel. Hier ben ik verlang ernaar. Hier ben ik. Doe het maar. En dank u wel dat u het gaat doen. Heel eenvoudig. Wat ik nu zeg is super eenvoudig. Iedereen kan dit uitspreken. Maar als je dit gelooft. Als je gelooft dat de Heer Jezus dat gaat doen. Als je gelooft dat je één plan met hem bent. Gaat hij het doen. Het is echt waar. Ik ben zo verbaasd. De eerste keer dat ik dat bemerkte. Dacht ik, dit is zo eenvoudig. Ik heb het gewoon nooit gezien. Ik dacht, ik moet heel hard ploeteren. Strijden voor een heilig leven. Maar het is heel eenvoudig. Heer Jezus, hier, deze zonde heb ik. Ik kan er niet los van komen. Oh, maar u wel. Dank u wel. Ik ben één met u. Halleluja. Nou, je hoeft er geen halleluja bij te zeggen. Maar dat. Dank u wel, Heer Jezus. Dat in u is. En ik ga u vertrouwen dat u dit gaat doen. En dan ga je leven. En dan komt die zonde weer op je pad. Dan zeg je, ja, sorry. Ik heb Jezus in me. En je duwt hem gewoon weg. Weet je, het gaat erom, zie je dit? Geloof je dit? Sta je hierin? Hou je het voor dood, zoals Barco zei? Reken je het als dood? Dit oude leven, door Jezus kan ik nee zeggen. Dat verandert je leven. Nou, dat hadden deze mensen gedaan. In hem bent u ook besneden. En er staat erachter nog, door de besnijdenis van Christus. Dat bracht me een beetje in verwarring. Ik denk, hoe zit dat nou? Dus ik de inspitten, induiken. En wat ik erachter kwam is dat de meeste commentaren zeggen dat dit hetzelfde is als dat in hem. Het gaat erom, door de Heer Jezus is dit gebeurd. De Heer Jezus doet deze besnijdenis. Hij zorgt ervoor dat het weggehakt wordt. Jij beleidt het. Jij zegt, Heer, ik wil dit niet meer. Of ik wil het wel, maar verander mijn wil. Want ik wil ten diepste u volgen. En hij heeft de kracht en alles wat nodig is om die zonde ook uit je leven te gaan bannen. Nou, ik vind dit geweldig. Dit betekent, je kunt dus een christen zijn die hier wandelt op aarde. En die meer en meer wordt als de Heer Jezus. Die meer en meer rein gaat leven ook. Je bent het al in de Heer Jezus. Zoals Barco zei, het is je identiteit. En jij mag gaan leren om dat elke keer, stap voor stap, in praktijk te brengen. En dan ga je zichtbaar worden. Dan ga je niet meer meedoen op je werk of op school. Dan ga je niet meer roddelen. Want de Heer Jezus geeft jou de kracht om daar nee tegen te zeggen. Dan ga je niet meer pesten of irritant doen. Dan ga je, als je gepasseerd wordt op werk. Ik denk dat ik kan zeggen dat we op werk zo vaak afgewezen worden. Niet krijgen wat we denken dat we verdienen. Misschien denk je, ik zou eigenlijk meer geld moeten verdienen. Die krijgt meer dan ik, maar ik doe hetzelfde. En dan voel je je een beetje zielig en afgewezen. Daar hoef je niet meer door te laten leiden. Je kunt gewoon in de vreugde met de Heer Jezus leven. Hij zorgt voor mij. Dan maakt mij het uit. Enzovoort. Maar dan wordt de Heer Jezus zichtbaar. Nou, dat lijkt me zo mooi. Weet je, ik kijk naar jullie. We groeien hier langzaamaan in. Maar dit is toch mooi. Dat betekent dat over een jaar of 10, als we elkaar, stel dat exact dezelfde personen hier zouden komen. Als het goed is, over 10 jaar... is ons hele leven veranderd. Verder. Meer lijken we meer op de Heer Jezus dan ooit. Nou, ik vind het zo mooi dat we daar met elkaar naartoe op weg zijn. Meer op de Heer Jezus lijken. Meer lief hebben zoals Hij. Dankzij Hem. Dat is mooi. Nou, dat is die besnijdenis van je hart. Het sterven van de oude mens. En dan vers 12. Dan gaat het verder. U bent immers met hem begraven in de doop. Waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Nou, deze u bent immers, die staan schuin. Dus dat zijn woorden die zijn toegevoegd door de HSV-vertalers om ons te helpen. Nou, daar kun je wat van vinden. Je kunt er niks van vinden, maakt mij niet uit. Maar wat we hier zien is dat de doop erbij gehaald wordt. En dat zien we ook in Handelingen. In Handelingen zegt Petrus, bekeer u en laat u dopen. Nou, hier zo gaat het dus over het uittrekken van het lichaam door de besnijdenis. En dan, u bent met hem begraven in de doop. Dat oude mens, als we het heel fysiek voorstellen, stel ik bekeer mij, dan is het als het ware, als, ja, niet alleen als het ware, ik sterf, mijn oude mens sterft. Nou, stel ik zou hier sterven, dan val ik hier neer, dan hoop ik dat jullie me niet laten liggen. En dat jullie zeggen, nou ja, jammer dan, en jullie komen volgende week en hier lig ik nog steeds. Dat gaat niet best zijn, zeg maar. Het gaat niet vreugdevol voor jullie zijn. De samenkomsten die gaan echt wel hun letterlijk hun geur verliezen, zeg maar. Het is en 2 weken later lig ik, dat slaat nergens op. Nee, wat doe je met een lijk, met iets wat sterft? Je gaat het begraven. Ja, je zorgt dat het begraven wordt. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Door de doop ben je als het ware begraven. Nou, ik zei al, dat gebeurt niet door het water. Dus het is niet alsof Henry en Saranne, alsof we naar het water toe gaan en daadwerkelijk de oude mens begraven. Dat water doet het niet. Maar wat doet het wel? Het geloof. Dus dat zien we hier zo. Dus u bent met hem begraven in de doop, waar u nu met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God. Nou, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, in de Bijbel gaat het een beetje anders dan bij ons. En ik zou willen, om eerlijk te zijn, dat we daar steeds meer naar terug gaan. We zijn er nog niet, maar ik zou hier wel naartoe willen groeien. Want wat gebeurde er in de Bijbel? Nou, in Handelingen 2 zie je dat. Die mensen roepen uit, wat moeten wij doen? En dan Petrus zegt, bekeer u en laat u dopen. En dan staat er niet, en ze kregen een doopcursus van 8 weken. Of ze wachten nog een paar jaar en lieten zich dopen. Nee, diezelfde dag werden ze gedoopt. Ze hebben echt uitleg gekregen over wat het betekent. Maar het gebeurde ter plekke. Het gebeurde gelijk. Nou, mijn verlangen zou zijn, is dat als we, als jij iemand tot geloof leidt, stel dat het in je woonkamer gebeurt, je brengt iemand tot geloof, iemand buigt zijn knie voor de Heer Jezus, bekeert zich, dat je dan zegt, oké, geweldig. Nu gaan we je dopen. En wat het betekent, en dan ga je het uitleggen wat het betekent. En dan ga je ter plekke, als het zomer is zoals nu, ga je lekker naar het water buiten, prima. Als het winter is, laat je bad vol lopen. Als je geen bad hebt, wij hebben wel een bad. Opklapbad, dus je kunt hem zo lenen. Maar dat je die persoon doopt, dat is het Bijbelse beeld. Er hoeft geen oudste bij het barco, maar ik hoef er niet per definitie bij te zijn. We vinden het mooi, maar het hoeft niet. Ja, bel me zeker. Ja, bel barco, die zal wel vrijmaken. Nee, ik misschien ook wel. Nee, maar dat, maar in principe, zo gebeurde dat. En dat zie je in Handelingen bijvoorbeeld. Dus als je Handelingen doorgaat, dit is constant dezelfde gedachtegang. Dus Handelingen 8, Filippus predikt de Heer Jezus, mensen komen tot geloof, ze worden gedoopt. Handelingen 8, het laatste stuk, Filippus zit in een wagen, daar had ik wel bij willen zijn, verkondigt vanuit Jesaja 53, de Heer Jezus, de beste man, ziet water, zegt, wat weerhoudt me dan om gedoopt te worden? Hij zegt, als u gelooft, is het geoorloofd. Ja, ik geloof. Hup, gaat naar het water toe. Hij wacht niet een weekje. Ja, maar heb je het wel genoeg doorleefd? Nee, tuurlijk heb je het niet doorleefd. Maar je hebt het wel beleefd. Prijs de Heer. Nou, en dat zie je doorgaan. Handelingen 19. Maar ook bij Paulus zelf. Ik wil de tekst lezen. Je hoeft het niet op te slaan. Het is Handelingen 22, voor als je het bijhoudt of opschrijft. Dan zegt Paulus hoe hij tot geloof is gekomen. En dan gaat het over Ananias, die Paulus als het ware tot de Heere leidt, of het eerste aanspreekt als hij tot geloof is gekomen. Zegt hij in vers 16, en nu, waarom aarzelt u? Sta op en laat u dopen en uw zonde afwassen, onder aanroeping van de naam van de Heere. En ik wil gewoon zeggen, waarom er zijn mensen die aarzelen als jij overtuigd bent van de geloofdoop. Ja, dus daar gaan we zo weer verder over. Maar, wat aarzel je? Sta op, laat je dopen en uw zonde afwassen. Nou, stel dat iemand ter plekke tot geloof komt. Ja, laten we zeggen dat er nu iemand tot geloof komt. Ik ga geen personen aanwijzen. Maar stel, iemand komt tot geloof. En we zeggen met z'n allen, mooi. Nou, heb je bekeerd van al je zonden? Laten we dat samen doen. Je gaat met elkaar praten en alle zonden, voor zover die ze weet, worden beleden. En je vraagt of de Heere je kracht wil geven vanaf nu om ermee te breken enzovoort. Nou, we gaan zo dopen. Hup, ga mee. We dopen hem. En wat kun je dan zeggen? Kom, we gaan nu die zonden laten afwassen. Het zou dan best wel oké zijn als je dat zou zeggen, toch? Hij heeft zich bekeerd, hij gelooft en dan gelijk naar de doop toe. Nou, dat is het beeld wat de Bijbel heeft. Dus daar zo was het teken van de doop, was meer dan een teken vanuit het verleden. Oh ja, vroeger ben ik ooit tot geloof gekomen. Nee, nu ben ik tot geloof gekomen. Ik wil nu die zonde laten afwassen. Ik wil nu dat oude leven begraven. Ik wil nu klaar ermee. Nou, dat is het Bijbelse beeld. Nu zitten wij met de situatie dat er mensen tot geloof komen en niet geloven in de geloofsdoop. Dus ze komen tot geloof, ze, hopelijk bekeren ze zich. Dat is de bedoeling, anders is de vraag of je echt tot geloof bent gekomen. Even dagen later. Maar dan, de gedachte aan de doop zit niet in een systeem. En dus, jaren later zijn ze de Bijbel aan het onderzoeken, hopen we. En dan zien ze, maar ik moet me laten dopen. En dan laten ze zich dopen. Ja, dan kun je, is een beetje raar om te zeggen tegen Harry en Saranne vanmiddag, we gaan nu jullie zonden afwassen. Hun zonden zijn al afgewassen door het geloof. Alleen in de Bijbel ging het achter elkaar. Dat is, nou ja, dat zou de mooie beeld zijn. Maar dit, nu gaan we terugkijken. Eigenlijk op basis van, oké, jullie geloven al een tijdje. En dat oude leven, jullie zeggen nog steeds, we willen die rotzooi niet meer. Dus daarmee, het verliest niet zijn betekenis. Laat het even helder zijn, het verliest niet zijn betekenis. Alleen het is een beetje gek om nu te zeggen, we gaan nu je oude leven begraven en je zonden worden afgewassen. Dat klinkt een beetje gek. Dus nu is het meer een beeld van wat er gebeurd is. En daar prijzen we de Heer voor. Ik geloof dat het nog steeds kracht heeft. Maar het is gewoon net een andere smaak, mag ik dat zo zeggen? Het voelt net anders aan. Denk ik dat we dat wel kunnen zeggen met elkaar. Dus daarom, mocht je iemand tot geloof leiden, doe het gelijk. Laat hem dopen als je weet wat het betekent. Zo niet, denk erover na. Want jij bent verantwoordelijk om mensen te dopen mogelijk. Maar goed, dat is dus een verschil. En tegelijkertijd, dat gezegd hebben, kan je denken, oh, maar dus nu zeg je dat vanmiddag minder waard is? Nee. Waarom niet? Het gaat om hetzelfde geloof. Zij geloven in de Heer Jezus. En zodra Henry en Saranne dat water ingaan, doen ze dat als het ware met een gebed in hun hart. Heren, dat oude leven, ik wil het gewoon niet meer. Ik wil de afstand van doen. Ik wil dat dat weg is. En u heeft al heel veel gedaan. En we willen dat alles weggaat. Daarom staan we hier. We willen uitspreken naar u. Reinig ons van onze zonden. Dit oude leven laten achter. En we prijzen u voor het nieuwe leven wat gekomen is. We danken u dat we het hebben ontvangen. En nu drukken we het uit. Nu laten we het zien. En dan is het een getuigenis naar God toe. In de eerste plaats. Want het is heel persoonlijk. Zij doen het met God en voor God. Nou, God die zegt, die bevestigt deze dingen. Dus voor, als het goed is, is het voor hun een hele vreugdevolle stap. Maar gaat het ook wat doen? Want ze zien in het geloof, oh, mijn oude leven is dat werkelijk weggewassen. Jezus heeft dat gedaan, zijn bloed heeft mij gereinigd. Ik heb nieuw leven gehad door de Heer Jezus. Oh, wat is God goed. Dus eigenlijk getuigt God ook naar hen toe dat dit hun leven is, hun identiteit is. Nou, we zullen zo meteen zien dat het ook een getuigenis is naar geestelijke wereld. Want op het moment dat iemand in het geloof zegt, ik leef voor Jezus, zeg je daarmee ook, ik leef absoluut niet meer voor de duivel en voor de boze en voor de wereld enzovoort. Er zit een krachtige getuigenis in. Dus er zit nog steeds heel veel betekenis in, dat bedoel ik te zeggen. Dus we gaan een geweldige tijd vanmiddag tegemoet. Maar als jij iemand tot geloof leidt, stel niet uit, wacht niet een week, een maand, een jaar, maar neem ze mee. Wat aarzelt u? Ga. Nou, dan moet ik hem even opzoeken. Maar het gaat dus om geloof. En geloof en doop zijn dus verbonden, dat zie je hier ook. U bent met hem begraven in de doop, het oude leven afgelegd. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Dank u wel, Jezus, dat u het wegneemt. Nieuwe identiteit. En u bent met hem opgewekt. Er is nieuwe kracht. Het leven van Jezus is in je. Daardoor kun je een nieuw leven. Daarom kun je met God leven. Kun je in die relatie leven met God. Kun je genieten van het samen zijn met God. Kun je de Bijbel begrijpen. Kun je spreken met God. Danken enzovoort. Dat nieuwe leven. Door het geloof. En dat is, dit is gewoon de angel. Dit is de, of niet de angel, dit is, ja, angel klinkt negatief, maar dit is de crux, het centrum, waar het om draait. Als iemand zich laat dopen, is dat in geloof in de Heer Jezus. En dat is krachtig, en dat is vol, en dat is heerlijk. Hij gelooft in de Heer Jezus, En hij vertrouwt erop dat de Heer Jezus al die dingen realiteit gaat maken in zijn of haar leven. En ja, dit is heerlijk. Ik geniet van het dopen samen, omdat ik zie het oude leven afgewassen, nieuw leven in de Heer Jezus. En de Heer Jezus laat zich zo heerlijk zien. En dat hoop ik dat we dat vanmiddag met elkaar beleven. Maar dat je daar ook over nadenkt. Dat je niet alleen nadenkt over, oh ja, dit is doop. Ik ben het wel of niet eens met dat ze zich laten dopen. Misschien dat er wel mensen zijn die dat gevoelig vinden. Dat kan. Maar dat we niet daarmee bezig zijn. Maar dat we verder kijken en dat we de Heer Jezus zien. Zijn dood voor ons. En dat Henry en Saranne en misschien wel anderen, dat ze zeggen, ja, maar wij geloven daarin. Ons oude leven is voorbij. Halleluja, dat komt door de Heer Jezus. Dat we dat met elkaar meemaken. En dat we zien in de Heer Jezus een nieuw leven. Een vol leven voor ieder die gelooft. En dat we dat met elkaar zullen zien. Dus als we naar het water gaan, zie dat dan niet als, oh water en het moet dit zijn, het moet dat zijn. Maar zie de Heer Jezus. Zie wat Hij gedaan heeft. Zie Hem. Ja, en dat, wij vinden dat een beetje lastig, denk ik. Ik denk dat wij als gelovigen hier in Nederland niet zo goed zijn in tekenen. Dat we ook nog even gezegd hebben. En daarna gaan we naar de volgende verse. En dan hou ik het korter, dus dan zijn we aardig snel doorheen. Maar wij vinden het heel lastig wat nou een teken doet. Terwijl als je de Bijbel leest, het staat vol met tekenen. Als je kijkt naar Israël in de woestijn, God geeft de ene naar de andere teken. Mozes die zijn handen omhoog houdt als de Amalekieten aan het vechten zijn met de Israëlieten. En de Israëlieten winnen als hij zijn handen omhoog houdt. En als zijn handen naar beneden vallen, verliezen ze. Dat is een teken. Het is een beeld van iets. Nou, waar is het een beeld van? Afhankelijkheid, gebed, enzovoort. Maar dat is, het had daadwerkelijk invloed. Als Mozes zijn hand naar beneden deed, dan hadden ze een probleem. Het had invloed. Ze komen bij water aan en het water is bitter. En God zegt tegen Mozes, gooi een stok in het water. Die stok doet niks hoor. Die stok had geen magische kracht. Maar op het moment dat hij in geloof die stok pakte en het in het water gooide, wat ook weer een teken is van die afhankelijkheid, toen werd het water zuiver. Mozes die moet slaan op een rots. God had toch gewoon die rots zelf kunnen openspleiten, te plekken, zonder Mozes. Ja, maar hij wilde graag Mozes gebruiken en hij wilde Mozes leren om te vertrouwen. Mozes spreekt tegen de rots. Mozes slaat tegen de rots. Enzovoort, enzovoort. Ze komen bij het water van de Jordaan. God had voor een dag voordat ze er waren dat water kunnen splitsen en hadden ze er doorheen kunnen gaan. God had kunnen doen terwijl Mozes daar stond. Oh, we kunnen er niet doorheen. En het water ging aan de kant. Maar God wachtte en gaf een opdracht aan Mozes en gaf een opdracht aan de priesters. Ga! Nou, letterlijk in dat water staan. Dat is leuk voor vanmiddag. In het water staan. En toen ging het, dat hopen we niet dat het gebeurt, maar toen gingen ze uit elkaar. Ja, moet je voorstellen, je moet de eerste stap nemen. Zou je het doen? Weet je, hier heb je een zee. God zegt, ik ga ervoor zorgen dat jullie doorheen kunnen. Loop maar. Zou jij dat gaan doen? Nou, ik hoop dat je ja zegt, maar dat is een aardig teken. Wat is het teken? Nou, ik vertrouw u, Heere God. Ik ga die stap zetten. Ik vertrouw u. Het is een teken van vertrouwen. Nou, dat is vandaag ook. Het is een daad van geloof. Een stap in vertrouwen. Dit is realiteit door de Heer Jezus. Nou, genoeg daarover. Voor nu. Dan gaat het verder. Want dit is zo geweldig. Het is niet, het eindigt niet bij het dopen. Maar hij heeft u, vers 13, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees. Hij spreekt je tegen heidenen. Ze waren dus niet besneden fysiek. En nog steeds daar waren ze niet besneden fysiek. En ze waren dood in de overtredingen. En door de Heer Jezus zijn ze samen met hem levend gemaakt. En wat gebeurde er? Door al hun overtredingen te vergeven. Hun zonden werden weggewassen. Nou, als je dus gelooft in de Heer Jezus en je hebt je bekeerd. En je gelooft in hem wat je laat zien. Bijbels gezien door de doop. Dat je in hem gelooft, dat je vertrouwt op hem, dat je uitroept dat oude leven, ik wil het niet, het nieuwe leven van de Heer Jezus wil ik, dat trek ik aan. Al je zonden zijn je vergeven. Dit is zo bevrijdend. Weet je, als je de islam hebt, de islam, daar kennen ze dit principe niet. je zonden worden je nooit vergeven en afgewassen, tenzij je mogelijk in de hemel komt. En dan, dan gebeurt het. Maar tot die tijd, je weet het niet. En waarom doen ze zoveel werk, hè? Uit angst. Weet je, als je ze denken, of vele moslims denken, als je, oké, we doen allemaal slechte dingen, maar als je genoeg goede dingen doet, dan betaal je voor je, ja, voor de rest, zeg maar. Dus hoe meer goed je doet, hoe meer kans je hebt dat je toch aangenaam bent. En misschien dat God je dan toch aanvaardt. Maar je hebt dus nooit zekerheid. Je hebt geen vreugde, maar wij hebben een God die niet zegt, leef heilig, punt. Maar wij hebben een God die zegt, en ik was jou helemaal schoon. En dat doet hij niet één keer, dat doet hij keer op keer. Al je zonden vergeven. Als jij je zonde hebt beleden, voor zover je ze weet, dan ben je helemaal schoongewassen. En als jij tot God spreekt, spreek je niet als een smerige, stinkende zondaar die tot een heilige God spreekt. Maar je bent heilig geworden, omdat hij je schoongewassen heeft. En dan sta je voor God volledig onschuldig. Er is geen veroordeling, omdat er geen zonde meer is. En dat is zo gaaf. Dus ik heb tal van zonden gedaan, en jullie ook. Nou, misschien heb ik de meeste gedaan van iedereen. En toch, als ik geloof in de Heer Jezus en mijn zondebeleid die ik weet, die ik heb gedaan, dan vergeeft hij, dan was hij schoon en sta ik voor God alsof ik nooit gezondigd heb. Hij is blij met me, niet omdat ik geweldig gepresteerd heb, maar omdat ik schoongewassen ben door het bloed. En dat is met jou hetzelfde. Als jij voor God staat en je gelooft in de Heer Jezus, ben je volledig, 100% schoongewassen. Er is geen smet meer. En je bent welkom bij God. Denk je daar zin? Gewoon voordat je gaat bidden, bedenk eens in. Oh, ik ga nu spreken met een God die heilig is. Ik kan nooit tot hem komen, maar door de Heer Jezus kan het wel. Ik ben volledig vergeven. Ik ben volledig gereinigd. En dan mag je met hem spreken van een kind tot een vader. Omdat die zonden weggewassen zijn. Ik vind het zo, dit is zo bevrijdend, jongens. Nou, dat wordt ook uitgedrukt in de doop. Dat oude leven wordt afgewassen. Er is vergeving en dus ben je rein door de Heer Jezus. Vers 14. Het handschrift dat tegen ons getuigde, heeft hij uitgewist. En dit handschrift met zijn bepalingen, dat gaat over de wet van Mozes. We hebben allemaal de wet van Mozes gebroken. We hebben allemaal Gods wetten gebroken. Zijn morele wetten, ceremoniële wetten, die hebben we sowieso gebroken met z'n allen, omdat we daar niet in leven. Maar ook de morele wetten, we hebben gelogen. Je hebt dingen begeerd die niet van jou zijn, enzovoort, enzovoort. We staan allemaal schuldig. En de wet van Mozes, als je die wil volgen als basis, de wet veroordeelt je. De wet zegt, jij bent niet goed genoeg. Je hebt gezondigd, je hebt één keer gezondigd, dan heb je de hele wet gebroken, zegt Paulus. In Galaten volgens mij. Dus wij hebben die hele wet gebroken. Jij staat schuldig. Dus als je door die wet probeert goed te zijn voor God, het enige wat je hoort is, je bent al schuldig. Maar als je zegt, ik kan het helemaal niet, Heere, vergeef mij, was mij schoon, sta je rein, hoor je geen schuld meer. Nou, waarom? Omdat het handschrift, al die wetten die tegen ons getuigden, zijn als het ware, het laatste vers, aan het kruis genageld. Toen de Heer Jezus stierf, pakte hij al jouw ongehoorzaamheid en al jouw zonden, al jouw smerigheid, als het ware op. En zei, Vader, straf mij. Hij werd gestraft en daarmee is dat getuigenis weg. Er is niks meer om tegen jou te getuigen. Dus in de rechtbank, stel ik kom voor een rechter, ik moet een miljoen betalen. Ik heb het niet. Kan je vertellen, welke manier dan ook, ik ga geen miljoen bij elkaar krijgen. Stel, ik moet een miljoen betalen. En een van jullie heeft wel een miljoen. Ik weet niet of er iemand hier is. Maar stel, iemand hier zo heeft een miljoen. En die zegt, okay, dus de rechter zegt, Wijnand, je bent veroordeeld. Een miljoen schuld. Betaal het en anders ga je naar de gevangenis toe. Zeg ik heb het niet. En dan een van jullie zit toevallig in de rechtbank en zegt, oh, maar ik heb het wel. En jij betaalt voor mij. Dan kijkt de rechter naar mij en zegt, van nu of aan mag je hier weggaan. Zonder dat er tegen je getuigd wordt. Je hebt betaald, er is voldaan. Je bent vrij. Nou, dat is wat wij gehoord hebben. We zijn vrij door het offer van de Heer Jezus. Nou, dan het laatste vers 15. En ik hoop dat je een beetje de smaak te pakken krijgt. Want lees Colossenzen maar eens een paar keer door. Hij zegt zoveel meer wat we hebben ontvangen in de Heer Jezus. Door het geloof in hem. Vers 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. En die openlijk te schande. En daardoor over hen getriomfeerd. En het is mooi. In de tijd van de Bijbel, de heiden Romeinen. En als een Romeinse generaal een grote overwinning had behaald op zijn vijanden, deed hij een triomftocht. Nou, dit was gruwelijk in die tijd, maar dit laat iets zien van de Heer Jezus. Dan reed de generaal voorop met zijn mannen. En daarachteraan kwamen de mensen die ze hadden overwonnen. En die werden te schande gemaakt. Iedereen zag, dit is een verslagen volk. En er zat de koning bij, als hij nog in leven was, van dat volk. En die werd een soort, ja, letterlijk als een triomftocht. Werd ze, oh, onze generaal heeft dit volk overwonnen. Woehoe! En dan gingen ze juichen enzovoorts. Maar dat is met Satan gebeurd. En met de demonische machten gebeurd. Ze zijn verslagen door de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft glansrijk over hen getriomfeerd. Zij zijn verslagen vijanden. En hier zo het beeld wat hier is. Is dat de Heere Jezus hun wapens heeft weggenomen. Hij heeft ze verslagen. En hij heeft als het ware een triomftocht gedaan. Het is zichtbaar geworden. Ze zijn te schande gemaakt. Dat ze verslagen zijn. Nou, hoe worden ze te schande gemaakt? Want we zien ze niet. Ik zie ze niet hier. We kunnen moeilijk zeggen. Haha, je bent verslagen. Maar ze zijn er niet. Nou, door die doop. Want het gaat nog steeds in context van die doop volgens mij. Door die doop. Dat is ze worden te schande gemaakt. Op dit moment. Als we daarheen gaan. Henry en Saranne leefden onder de macht van Satan. Dat is niet zo'n vrolijk verhaal. Maar dat is wel waar. Ze hebben zich bekeerd. Ze geloven in de Heer Jezus. Ze hebben afstand gedaan van het oude leven. En Satan is niet meer de machthebber in hun leven, maar Jezus is dat nu. En de doop is daarmee getuigenis. Hij is daadwerkelijk verslagen. Satan is verslagen. De demonische machten zijn verslagen. En er is geen rechtsgrond meer in hun leven. Ze waren kinderen der duisternis. Amen. En nu zijn ze kinderen in het koninkrijk van Jezus Christus geworden. En ze zijn vrij. En daardoor is dit zo krachtig ook. Dit is een van de redenen waarom het krachtig is, maar ook waarom er zoveel strijd omheen is. Satan houdt er niet van als er gezegd wordt, hij is verslagen. Hij houdt er niet van om herinnerd te worden en dat het zichtbaar wordt voor iedereen, Satan is verslagen. Nou, we gaan ze dopen zometeen. En wat zeggen we dan? Het oude leven is voorbij. Dat zeggen zij. Ons oude leven is voorbij. Het nieuwe leven is gekomen. Zonde afgewassen. De wet die tegen mij getuigde, daar ben ik nu van bevrijd. En Satan en zijn demonische machten zijn verslagen. Ze zijn niet meer de baas in ons leven. En dat allemaal dankzij de Heer Jezus. Nou, ik hoop dat we dat met elkaar kunnen beleven. Ik zal daarvoor bidden. En één ding, heel kort. Handelingen. In Handelingen, daarom heb ik hem ook gelezen. Want als we ze gaan dopen, gaan we nog iets doen. Er staat daarna. Bekeer u, laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus tot vergeving van zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus gave enkelvoud betekent de Heilige Geest is die gave. Ze hebben de Heilige Geest ontvangen in hun hart, dat is waar. Maar de Bijbel spreekt in Handeling als het gaat over de Heilige Geest die komt in levens. Dat gaat over de volheid van de Heilige Geest. En de Heilige Geest wil meer zijn dan een waakvlammetje in je hart, in je leven. Hij wil dat je helemaal vol wordt. En vol wordt van wie? Van de Heer Jezus. Bij het water gaan we daar ook voor bidden. Dus we dopen ze in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En als ze opkomen uit het water, leggen we ze de handen op en bidden we voor ze, omdat we dat zien in Handelingen. En dan bidden we, Heere, vul ze met uw geest, meer en meer en meer. En dan zeggen we niet mee dat ze niks hebben gehad of niet hebben gehad, maar we bidden gewoon voor meer en overvloed daarin. Dus dan weet iedereen dat we dat ook gaan doen. Dat is de reden dat we dat doen. Nou, laten we bidden voor deze samenkomst. Of danken en bidden. En dan komt Barco weer. Ja, Vader in de hemel. Ik wil u bedanken, Heer. Het is warm. Maar ik bid u dat de waarheid van uw woord, dat dat op een of andere manier gesproken heeft in al onze harten. Heer, ik begrijp dat de een pakt dit, de ander pakt dat eruit. Heer, maar u bent daar de beheerder van. En ik bid dat u en ieder deze samenkomst, niet alleen door de preek heen, maar ook door wat de anderen hebben gezegd tijdens de getuigenissen of vanuit het woord hebben gedeeld, dat het onze harten zal versterken, ons geloofsleven zal beïnvloeden ten positieve en dat uw naam verheerlijkt wordt. En ik wil u bidden voor het dopen vanmiddag. Heere, geef dat u centraal staat. dat al onze gedachten en al onze harten op de Heer Jezus zijn gericht. En dat we zien wat we hebben ontvangen in Hem. En dat het een vreugdevolle tijd wordt van lofprijs en dankzegging voor wat U heeft gedaan in het leven van Henry en Saranne en misschien van anderen. Maar ook gewoon dat we zien wat U heeft gedaan voor ons. En dat we U daarvoor gaan prijzen en danken en aanbidden. Heer, want uiteindelijk draait daar het allemaal om. En dat bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen.